Dit is de zondagochtenddienst van 6 januari 2019. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Nou, gelukkig nieuwjaar hebben we elkaar al gewenst, hè? Fantastisch. Zeker. Shalom. Zeker. Annette en ik reden vanmorgen vanaf de Loze Laan en dan slaan wij rechtsaf hier de Hengelolaan op. En toen zeiden we tegen elkaar, wat passeren wij toch een hoop mensen, een hoop woningen waar mensen wonen, waaraan Jezus Christus zichzelf graag zou openbaren. Ik weet niet hoe u dat vergaat, u komt van een andere richting hier naar het gebouw. Heeft u misschien ooit wel eens dezelfde gedachte? Dat je denkt van nou, nu passeer ik toch wel heel veel huizen waaraan Jezus zichzelf graag zou openbaren. Roel, heb jij dat wel eens bijvoorbeeld?
U zegt wel.
Daar heeft Jezus een lichaam voor, om dat te doen. Ja, heeft hij een lichaam voor. En wij zijn zijn lichaam. Nou, laat ik dan zeggen dat het mijn grootste wens is. Ik hoop dat het onze grootste wens is. Dat wij in 2019, en God kent geen overgang van 18 naar 19. Het is puur de menselijke kalender die een tijdstip bepaalt. Maar soms is dat prettig om een duidelijk markeringspunt te hebben. Laat ik dan zeggen dat het mijn grootste wens is dat wij dat in 2019, hoe langer hoe meer gaan verstaan. Dat wij als lichaam van Jezus de signalen die Jezus afgeeft, bedoeld om zich te openbaren aan de wereld om ons heen, dat wij die hoe langer hoe meer mogen gaan verstaan. Ik weet niet of u de EO-visie heeft gelezen voor de komende periode. Daar staat een prachtig interview in met mensen waar ze nou behoefte aan hebben uit het geloof. En dan hebben ze aan een aantal zaken behoefte. Dat is in de eerste plaats echtheid. Echtheid. Hoe zit het nu werkelijk bij u? Studie en dergelijke, fantastisch. Dat is nodig. Maar daar zitten ze echt niet op te wachten. Want dat heeft alleen maar geleid tot oorlogen. Want ik weet het beter, ik weet het anders. En dan krijg je direct een verschil. En voor je het weet splitsen we ons af. Want ja, ik zie het even anders. Dus wij kunnen niet meer samen door één deur. Want ik maak een andere deur. En jij gaat voortaan door die deur en ik door die deur. Ik weet niet of Jezus dat nodig heeft om zichzelf te openbaren aan de wereld in nood. Echtheid. Waar ze ook naar verlangen, de mensen om ons heen, dat zijn tekenen, dat zijn wonderen. Ook dat is echtheid. Daar kom ik straks nog wel op. Hè? De werking van geloof in je leven, dat zijn de wonderen. Wat wij op de tieners tegen elkaar zeggen. Jullie leven gaat niet veranderen omdat ik zeg dat het anders kan. Of dat de Bijbel zegt dat het anders moet. Jullie leven gaat veranderen op het moment dat je dingen meemaakt met Jezus. Zeker, daar blijven we met elkaar mee bezig, Astrid. Hè? Daar blijven wij van getuigen, daar blijven jullie van getuigen, jullie maken dingen mee. Maar zo is het ook met uw leven. Dat komt in een geweldige boost, in de stroomversnelling, in enthousiasme op het moment dat je dingen meemaakt met Jezus. Bid voor alles, zeggen wij tegen elkaar, zeg ik ook tegen u. Bid voor alles wat je meemaakt. We lezen het straks uit Hebreeën 13. Paulus roept er ons toe op om de hele dag door niet alleen te zingen, maar te praten en te bidden. Met God. Niet met je vrouw, weet ik. Misschien ook wel. Maar vooral met God. Over wat je graag wil en bezighoudt. Nou, het is mijn grootste wens dat wij de signalen van ons hoofd, Jezus Christus, als lichaam leren verstaan. En dat mogen uitwerken. Daar zicht op mogen krijgen. Dat u, o Heer Jezus Christus, door mij heen kunt werken. En daar maak ik mij onder geschikt aan. Dat is wat we vanmorgen allemaal hebben gezongen in die liederen. Ik ben bereid om uw weg te gaan. Nou, als we dat zingen, dan heb ik één groot vraagteken. Is dat zo? En dan kijk je even naar je eigen leven. Kijk ik even in de spiegel van mijn eigen leven en dan zeg ik, is dat zo? Ik kan puur voor mijn eigen leven praten, u vult uw eigen situatie maar in. Maar is dat zo? Nou, ik hoop dat 2019, ik bid voor mezelf dat 2019 daar veel krachtiger in mag zijn. Sterker. Dat ik dingen meemaak. Toch? Hoe langer, hoe meer. Nou, veel zegen daarbij. Hebreeën 13, vers 1 tot en met 16. Zou u dat alstublieft willen opzoeken? Dan gaan we dat lezen. Hebreeën 13, vers 1 tot en met 16. En wederom Rita, weer geweldige mooie stukken die er staan. Ook jij bent 2019 weer geweldig begonnen. Hè? Hebreeën 13 vers 1 tot en met 16. Bij de kidsclub zijn ze weer met elkaar aan tafel. Hè? Aan tafel bij God. Ik hoop dat wij vanmorgen ook aan tafel zitten bij Jezus. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Nou Jacob, weer iets om over na te denken met de engelen, hè? Ja, hoe zit dat nu precies? Ik zal daar straks wel iets van zeggen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Zeker. Open Doors bijvoorbeeld. Hè? Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. U heeft immers zelf gezegd, of hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat u vol vertrouwen kunt zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade en niet door spijzen. Goed dat ik dit niet voor de kerst heb gelezen. Maar goed, laat u dus sterken door de genade en niet door spijzen, want de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen, niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer, wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. En de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Als je daarin geïnteresseerd bent, lees dat maar eens na Leviticus 24, 25, 26 enzovoort. Prachtig, dan kom je daar wel. Dan weet je een beetje hoe dat zit, hè? Krijg je daar kennis van. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten en ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend, maar wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. Volgens mij bedoelde je dat net met de zangdienst. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Andere vertalingen hebben het bijvoorbeeld hier over barmhartigheid. Denk dan nog maar eens aan de gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan. Hè? Ik heb wat meer gezegd, in deze tijd zou Jezus, als hij tot Nederlanders zou spreken, het hebben bijvoorbeeld over de barmhartige Marokkaan. Hè? In die verhouding, in die context moet je de samenhang zien tussen Joden en Samaritanen bijvoorbeeld. En hoe erover gedacht wordt en dergelijke. Nou. Houd de barmhartigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Hebreeën, dat is één van de meest aansprekende en één van de meest prachtigste boeken uit de Bijbel. Op niet mis te verstaande wijze, ik bedoel dus te zeggen, op de meest duidelijke wijze maakt Hebreeën ons erop attent dat Jezus Christus de ware, de echte, de enige hoge priester is die definitief de bemiddelaar is tussen God en tussen mens. Jezus Christus heeft eens en voor altijd vergeving van zonde bewerkt. Eens en voor altijd. Dat is af. Dat is gebeurd. Dat is klaar. Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Dat is goed zo. Voor ons is Jezus de weg tot God. Hij heeft die weg weer geopend. En dankzij het werk van Jezus Christus hebben wij weer toegang tot God. Romeinen 5 vers 1 bijvoorbeeld, toch? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. Je hebt laatst over vrede gesproken. Ongelooflijk genadevol. Wat een zegen. Dat de almachtige schepper van hemel en aarde. En Paulus en Petrus, die beginnen vaak hun gebeden om dat te belijden. Die almachtige schepper. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Bedacht heeft. U bedacht heeft. Tot in het kleinste detail bedacht heeft. Die almachtige schepper mogen wij door het offer van Jezus Christus Vader noemen. Dat is echt ongekend. Op de tiende serie hebben wij laatst nog tegen elkaar gezegd. Dat is niet zomaar ontstaan omdat er een grote knol was. En pas tot in detail was opeens daar die mens bekend. Daar is zo over nagedacht. Ongekend. Je wil niet weten hoeveel kilometer bloedadervat je in je lichaam hebt. En dan zijn er een aantal vaten die hebben terugslagklepjes. Want dat hart, dat moet het bloed helemaal zo woep, tot in het puntje van je teen pompen. Dat gaat wel, hè, want de wet van de zwaartekracht. Maar dan moet het weer terugkomen. En dat is lastig. Zeker. En het heeft van zichzelf te nemen. En wat zitten er in deze adertjes omhoog? Terugslagklepjes. Dat is één klein voorbeeldje over hoe God erover heeft nagedacht. En wij gebruiken datzelfde systeem in allerlei technische oplossingen en daar terugslagklepjes. Dat is niet eens ontstaan omdat er twee planeten tegen elkaar aan knalden. Bas, dat was de mens. Met adertjes, met terugslagklep. Eén klein detailtje. Die machtige schepper die daarover nagedacht heeft, die dat bedacht heeft, die dat heeft uitgewerkt. Dat is onze Vader. Echt, dat is onze Vader. En in wat voor probleem of miserie je dan ook zit. Maar die almachtige God is vandaag bij uw leven betrokken. En die zegt, wij horen bij elkaar. Mijn Zoon Jezus Christus heeft voor jou de weg weer geopend. Je bent mijn kind. God is onze Vader. Wij leven in Gods Koninkrijk. En Gods Koninkrijk bestaat in vrede, in blijdschap en rechtvaardigheid. En wij zongen de netkoor, volgens mij lied 233, en de wereld zal dat zien. Wij leven in vrede, blijdschap en rechtvaardigheid. Het Koninkrijk van God, de wereld zal dat zien. Het is mijn gebed dat als ze met mij in aanraking komen, dat ze dat ervaren, dat ze dat zullen zien. Dat ze denken, wauw, 2019, Willem van Dienst, vrede, blijdschap, enthousiasme, rechtvaardigheid. Dat moet wel het Koninkrijk van God zijn. Leven in nauwe verbondenheid onder leiding van Gods Geest. Gods Geest inspireert. Gods Geest vertroost. Gods Geest leidt. Gods Geest geeft kracht. Gods Geest overtuigt. Gods Geest beïnvloedt. Om onze zonde werd hij doorboord en om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen en ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. En als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. En wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. Voor onze schuld is Jezus gestorven. Heel bekend gedeelte, wat ooit eens iemand die op bezoek was in Jeruzalem op de terugweg las. Hè, op de terugweg naar Ethiopië. En die las deze woorden. En die kwam tot inkeer en die dacht van, wauw, waar gaat dat over? En toen was er een Filippus en die heeft het hem uitgelegd. Ik hoop dat u in 2019 mensen tegenkomt die dit lezen en die zich afvragen van, hoe zit het? En dat u dan bij hun in de koets kunt springen en ze kunt uitleggen. Van, joh, ik weet waar het over gaat. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb dat ook zo ervaren. En dat je dan kunt getuigen. Jezus Christus heeft eens en voor altijd vergeving bewerkt. En hij kan alleen en alleen hij verlossing brengen. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws, dan komt hij weer Jaap, van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. En u weet wat er in heel Israël is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Dit is het getuigenis van Petrus wat hij geeft aan de hoofdman Cornelius. Handelingen 10. Weet je wel, op enig moment is Petrus in Joppe en dan krijgt hij een visioen dat het evangelie niet alleen voor de Joden is, niet alleen voor de Israëlieten is, maar dat het dus ook, en op een andere plek krijgt een Romeinse visioen of een Romeinse legeroverste, overhonderd die Cornelius, die krijgt een visioen, van bovenaf, vanuit de hemel wordt alles gestuurd en geleid. En het resulteert ernaar dat Petrus bij die Cornelius op bezoek gaat en hier dit getuigenis geeft. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Daarvoor zei hij net, shalom, vrede. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel Israël is gebeurd en hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop, waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Dat geldt ook ons. Ook wij zijn met de Heilige Geest gezalfd en met kracht bekleed. Ik hoop dat we dat in 2019 ons hoe langer hoe meer beseffen. Met welke kracht wij bekleed zijn. Dat God je Vader is. En dat we door de zalving en doop van Heilige Geest met een geweldige kracht zijn bekleed. En dat wij als weldoener door het land mogen trekken. Genas iedereen die in de macht van de duivel was en God stond hem bij. Hebreeën beschrijft verder dat Jezus Christus boven de engelen staat. Hij gaat Mozes en Jozua ver te boven in de geschiedenis van verlossing. Hij is groter dan de grootste priester van Aaron. En daar was het zo, hè, dat je priester werd door geboorte. Als je vanuit het geslacht Aaron was, dan was één ding zeker, als oudste knul zijnde, jij was de volgende priester. Kind of zoon van God door geboorte, of kind of zoon van God door vrije keuze. U heeft er gelukkig zelf voor kunnen kiezen. U zit hier uit vrije keus. Hebreeën vermeldt dat Jezus Christus ons als ons hoge priester is gezeten naast God op de troon. Hebreeën 8 vers 1. Maar wie waren nu eigenlijk die Hebreeërs? Want hoe zit dat nu met Joden en met Israëlieten en dan hebben we opeens ook nog Hebreeërs? Hoe zit dat nu precies? Nou, in Genesis 10 vers 21 tot en met 24 kun je de stamboom lezen van Sem, een van de drie zonen van Noach. En op enig moment hebben we de zondvloed gehad. De ark van Noach, die is hups tegen een berg aangevaren, de berg Ararat, Oost-Turkije. Die is daar vast komen te zitten. En toen de aarde weer zover was opgedroogd, ging de klep open. En hups, daar kwamen de mensen en de dieren weer naar buiten. Hoe dat precies gegaan is tussen Sem, Jafet en zijn broers, hoe het verdeeld is, ik weet het niet. Maar Sem is ongeveer 1000 kilometer zuidoost gegaan. En die heeft zich gevestigd tussen de Eufraat en de Tigris. Net boven de Persische Golf. Jullie beter bekend Basra. In de omgeving van Basra, Ur zeggen wij der Galdeeën. Je moet uitspreken als Ur der Galdeeën. Daar heeft Sem zich gevestigd. Nou, in Genesis 10 kun je dan precies lezen hoeveel zonen en kinderen die kreeg. Nou, geweldig. Of het Sem was of een van zijn kinderen, weet ik niet precies. Dus geschiedschrijvers, die kunnen dat niet meer precies achterhalen. Maar zij vestigden zich in dat gebied. In de stamboom van Sem kom je vervolgens een Eber tegen. Sommige vertalingen zetten het er met een H voor. Ja, Heber, anderen zeggen alleen Eber. En die Eber, dat is de zesde grootvader van Abraham. Dus er zitten nog een paar generaties tussen. En na Eber, dan komt Abraham. En deze Heber wordt aangemerkt als grondlegger van de Hebreeën. Dit is de geschiedenis van Terach, maar sommige vertalingen zeggen ook Tera, en Tera dat is de vader van Abraham. Van Tera en zijn nakomelingen. Tera verwekte Abraham, Nahor en Haran. Dus Tera kreeg drie zoons, waarvan Abraham er één was. En Haran die verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Tera in Ur, een stad van de Galdeeën in zijn geboorteland. Abram en Nahor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, later werd ze Sara genoemd, hè, Sarai. En Nahor vrouw heette Milka. En Milka, zij was een dochter van Haran. Dus Nahor trouwde met zijn nichtje. Die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen. Tera verliet Ur, de stad van de Galdeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Garan waren aangekomen, of Haran waren aangekomen. Als je het nu nog opzoekt, dan vind je Haran met dubbel R. Dat ligt ongeveer 230 kilometer oostelijker van Aleppo. Aleppo kennen wij helaas uit het journaal. Hè. Geweldige, verschrikkelijke dingen gebeurt daar. Bombardement enzovoort. Maar Aleppo lag toen zo'n beetje aan het eind van de rivier de Eufraat. Dus Mozes met zijn vader Tera, met zijn vrouw en met zijn neefje, heeft niks anders gedaan dan ongeveer 800 kilometer de oever van de Eufraat gevolgd, zo richting het noordwesten, met zijn hele kudde. Nou ja, en toen ze dus in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Tera leefde nog 205 jaar en hij stierf daar. Dus nadat de aarde weer was opgedroogd, zijn ze dus, hebben zich daar eerst gevestigd in Ur en zijn vervolgens vertrokken. 800 kilometer in noordwestelijke richting langs de oever van de Eufraat. En ze denken dus dat die Eber de grondlegger was dus van de Hebreeën. Het betekent letterlijk mensen van de overkant. Omdat Abraham aan de overkant leefde van de rivier de Eufraat. Het Aramese woord Hebraïa betekent de aangekomene. Je zou ook kunnen zeggen van mensen die aangekomen zijn in het beloofde land. Ze zijn er niet allemaal even duidelijk in. De schrijver wordt in elk geval niet genoemd. Je zei net Paulus, maar de wijsgeren zijn daar uiteenlopend in. Ja, Paulus, Lucas, Barnabas, Apollos, Silas, Philippus, Aquila of Priscilla. Ze worden allemaal genoemd als mogelijke schrijver van de brief. Maar één ding is zeker, Timotheus wordt genoemd als broeder. En het doel van de brief is om de Hebreeën die in Israël leefden, de brief aan de Hebreeën is geschreven vanuit Rome, prachtig, vanuit gevangenschap. Dus daarom wordt er gedacht dat het Paulus was, die nog gevangen zat in Rome en een brief terugschreef. Hij heeft ontzettend veel vergelijkingen met de Romeinenbrief. En dat is net eigenlijk vice versa. Toen leefde Paulus in Israël en schreef hij een brief aan de gelovigen in Rome. Nu zit hij gevangen in Rome en schrijft hij een brief aan de gelovigen in Israël. Ook daarom wordt er over gedacht. Nou, maar het doel van de brief is in elk geval om de Hebreeërs die in Israël leefden, de brief aan de Hebreeën vanuit Rome, om die, en die zich bekeerd hadden en leefden als volgeling van Jezus Christus, te bemoedigen en te versterken. Ik zal er straks nog iets van zeggen, maar ook over het tijdstip van die brief, of het nou 63 is na Christus of 80 na Christus, is ook niet veel bekend, is het van belang. Klein beetje, want daartussen zit de verwoesting van Jeruzalem. Ja, en de uiteenval van de staat Israël enzovoorts. En dan komt de grote diaspora al een beetje op gang. Nou, in 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest. Hoe het ook zij, de brief die dient uitsluitend ter versterking en bemoediging van diegenen die zich bekeerd hadden tot het geloof van Jezus Christus. En die Jezus Christus als hun leidsman, als hun redder, als hun verlosser, als hun bevrijder en als hun zaligmaker hadden aangenomen. Nou, en daarin herkennen wij ons. In dat opzicht zijn wij ook Hebreeërs. En in dat opzicht heb ik mijn doel vanmorgen ook helder gemaakt, dat ik jullie bemoedig. Door middel van deze brief. De briefschrijver weet dat de bekeerde Hebreeërs, de volgelingen van Jezus Christus, die leven te midden van de niet bekeerde Joden, het zwaar te verduren hebben. Leven volgens het Oude Testament of leven volgens het Nieuwe Testament? Ja, in onze tijd is dat allemaal niet zo spannend, toch? Wij gunnen elkaar het licht in de ogen en joh, wat jij zondag doet moet jij weten en zo gaat het in onze tijd. Maar toen niet. Leven volgens de regels van de wet of leven volgens de geest. Want denk erom, lees Leviticus nog maar eens op na wat ik net zei over de wet houden en alle regels enzovoorts. Dat verschil dat kwam wel duidelijk tot uiting hoor. Heel duidelijk. Dat bepaalde wel hoe je in het leven stond. Ja, leven vanuit de werkelijkheid of leven vanuit de waarheid. Want dat er een verschil is tussen werkelijkheid en waarheid, dat mag helder zijn, toch? Afgelopen jaar heb ik de rouwdienst geleid bij Jan Nijg en daar heb ik op het graf nog heel duidelijk gezegd. De werkelijkheid is dat Jan hier de aarde ingaat, maar de waarheid is dat hij eeuwig leeft bij God. Een gigantisch verschil, hè, om maar even aan te duiden wat het verschil is tussen werkelijkheid en tussen waarheid. Ja, werkelijkheid is wat sommige mensen voor ogen zien, hè, wat je ziet hier op aarde. Maar de waarheid is totaal anders. De waarheid is dat wij vrijgekocht zijn in Christus en voor eeuwig leven in Gods Koninkrijk. Dat is waarheid. Je moet ervoor oppassen in je leven dat je de werkelijkheid niet tot waarheid verheft. En er zijn veel te veel christenen die dat doen, helaas. Maar dat heeft alles te maken met leef je uit geloof of leef je uit wat je ziet. Daar komen we straks nog wel op uit Hebreeën. Maar wat is het fundament onder je leven? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. De bekeerde Hebreeërs, de volgelingen van Jezus Christus, die worden beschimpt en die worden gemeden. Die worden met de nek aangekeken door die onbekeerde Joden. Ja, tellen niet mee. Minderwaardig. Wij hebben het afgelopen jaar de fout gemaakt om op Sabbat de Olijfberg te gaan bezoeken. Wij reden door Jeruzalem zo, want wat Jezus zegt dat hij buiten de stadspoort gekruisigd is, dat hebben wij nou mogen ervaren precies hoe dat zit. Wij reden, want op Sabbat kom je niet in de Joodse wijk, die is afgezet. Wij reden langs de Joodse wijk. Wij moesten stoppen voor een verkeerslicht en bij het zebrapad stonden een aantal orthodoxe Joden op weg natuurlijk naar de synagoge. Wij waren een van de weinige auto's in het hele drukke Jeruzalem die op Sabbat daar reden. Ook dat had ons misschien al tot nadenken moeten stemmen, maar goed, het zei zo. Maar zij zagen ons staan bij het zebrapad en ze draaiden zich keurig netjes om. Letterlijk word je met de nek aangekeken. Ja. Nou, dat zullen die mensen dus dagelijks aan de lijve hebben ondervonden. Ja. En voor hun verzorging en voor hun leven en dergelijke zullen ze afhankelijk geweest zijn van elkaar. De Hebreërs die worden verdrukt, ze worden achtergesteld en constant aangevallen op hun geloof. Er is nogal een groot verschil tussen beide levensstijlen. Jezelf offeren. Offeren in de zin van elke keer maar een dier halen en een dier naar de priester brengen en laten slachten. Of geloven in het offer van Jezus Christus. Alleen dat al. Besnijdenis naar het lichaam of besnijdenis naar het hart. Ook dat al. Op meer plaatsen in de Bijbel kom je dit tegen, dat dat dan speelt en dat het zich gaat vermengen. En moeten wij nu omwille van ons dan ook maar laten besnijden? Nou ja. En ook wij kennen in ons eigen leven die strijd, denk ik. Strijd om het oude, om het zichtbare, het tastbare los te laten en om te leven vanuit geloof. Daarom zegt Hebreeën 11 vers 1, het geloof, dat is het fundament. Het geloof, dat is de vaste grond van de dingen die we hopen. En een bewijs van de zaken die je niet ziet. Het geloof is dus de basis waarop wij werkelijkheid tot waarheid verklaren. Wat voor ons de waarheid is. En de waarheid is voor ons de werkelijkheid. Dat Jezus Christus heerst. Gezeten is naast de Vader op de troon. De waarheid is voor ons dat wij leven in het Koninkrijk van God. En de waarheid is voor ons dat God onze Vader is. En wat wij gelezen hebben in Hebreeën 13. Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat je vol vertrouwen kunt zeggen... De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Dat is de waarheid. Het geloof nu is de vaste grond onder je leven. En dan volgt die hele opsomming in Hebreeën 11 van mensen die vanuit hun geloof geweldige dingen hebben meegemaakt. Eerder deze ochtend heb ik een stukje voorgelezen uit de profeet Jesaja. Jesaja 53. Weet je wel wat die kameling uit Moorland, of nou hè, die regeringsamployé uit Ethiopië ook las. Jesaja 53. Wij lezen heden ten dagen Jesaja 53 met de kennis die wij nu hebben. En achteraf weet je pas in het leven of je het goed hebt gedaan. Maar je zult maar Jesaja zijn. En je zult dus 15 eeuwen voordat de Messias daadwerkelijk geboren wordt, zul je dit profeteren over je eigen volk. Daar heb je geloof voor nodig. Ik heb de vorige keer gesproken over Elia en de engelen. En Elia die het in zijn uppie opnam op de berg Karmel, maar wat heet uppie? Dat was de werkelijkheid, het zichtbare. Maar de waarheid voor Elia was dat hij daar samen stond met zijn God. Maar dat Elia het opnam tegen tenminste 850 Baalspriesters en een hele occulte, hysterische mensenmassa daaromheen. Emma, Jenne, Emma, hè? Je kunt je voorstellen. En in die sfeer is Elia dan die getuigt van zijn geloof en het opneemt. Daar heb je geloof voor nodig. En dan zo overtuigd zijn. Want die Baalspriesters die mogen eerst die stier uitkiezen en zo. Maar over geloof gesproken. Nou, Hebreeën 11 getuigt ervan. Jesaja is een van de 60 profetieën die over het leven, het lijden en de opstanding van Christus is uitgesproken. Maar wat een geloof heb je nodig om dat eeuwen van tevoren zo uit te spreken. Wat een geloof heb je nodig om met 5 broden en 2 visjes duizenden mensen te voeden. Ik heb zelfs meer gezegd, hè, wat had ik daar toch graag bij geweest? Ik vind het altijd zo'n groot vraagteken. Ik weet niet of je er wel eens over nadenkt of over fantaseert. Maar zou 1 brood ook voldoende zijn geweest? En wanneer heeft Jezus nu precies het 2e brood gepakt? Toen hij dacht van nou 1 brood dat is ongeveer voor 2000 man. Ik pak nu het 2e brood. Hè, de volgende van 2000 tot 4000. Dat kan ik doen met 1 brood. Ik zit daar dan thuis allemaal over te fantaseren en voor te bidden. En wat zou ik dat graag zien en wat zou ik dat graag begrijpen. Ja toch? Ja. En wanneer pakt hij het 2e visje? Ja. Wat voor vis was het überhaupt? Dat we het rauw konden eten. Leiden hebben ze er ervaring mee toch? Witte brood en haring. Nou ja, misschien was het wel zoiets. Wat een geloof heb je nodig om te midden van de broeders uit je boot te stappen. Dan zie je Jezus aankomen over het water. 11 blijven er zitten, 1 stap eruit, maar wat geloof heb je nodig? Als je denkt van, wauw, kan mij wat gebeuren, joh, dan komt mijn Heer aan, ik stap eruit en ik ga. Ja. Wat een geloof heb je nodig om met Cornelius mee te gaan? He, wat ik net zei, een stukje wat ik las uit Handelingen 10, Petrus. Wat een geloof heb je dan nodig? En dan naar het huis te gaan van die Romeinse volman. Wat een geloof heb je nodig als je ten onrechte zonder enige vorm van proces bent mishandeld. En samen met Silas in de gevangenis zit. En je daar gewoon als de zwaarste criminele wordt behandeld in Filippi. En weggestopt wordt in de verste gevangenis. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Dan breng je Hebreeën 13 vers 15 in de praktijk. Zal ik het even voorlezen? Hebreeën 13 vers 15. We hebben het net met elkaar gelezen. Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam ononderbroken prijzen. En dat doen Paulus en Silas. Dat is het verschil tussen werkelijkheid en tussen waarheid. Wat zie je? De werkelijkheid is dat je als een geweldige misdadiger bent, wordt behandeld. Zonder enige vorm van proces, mishandeld, ze hebben stokslagen gekregen enzovoorts. En hup, zomaar die kerk erin gegooid. Ik denk dat ik nog heel wat te overwinnen heb. Hè. In mij gaat soms ook al, hè, dat is mijn strijd, een vuurtje. Wat zijn ze nou helemaal, hè? En ja, dat is mijn strijd dat ik dan duidelijk tegen mezelf moet zeggen van... Ho, stop even, kijk even in de spiegel. God is je vader. Wat zal een mens mij doen? Net wat we gelezen hebben uit Hebreeën 13. Paulus en Silas, die zingen. Die brengen Hebreeën 13 vers 15 toen al in de praktijk. Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Een huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen. Onder alle omstandigheden. Straks gaan we bidden dat het geloof waar Hebreeën 11 van spreekt. En een heel aantal getuigen opvoert. Dat geloof hoe langer hoe meer ons deel mag worden. Dat geloof dat zal ons sterken in de strijd om het oude en vergankelijke, het aardse en het demonische, de dood, de zonde en de ziekte te bestrijden en te overwinnen. Een paar toespraken geleden heb ik ooit eens gezegd, er zijn heel veel mensen die zichzelf ook constant doden. En de dood over zichzelf uitspreken. Ja, dat kan ik niet. Ja, dat lukt niet. Ja, dat gaat niet. Je moet dus weten wat ik heb meegemaakt. Enzovoort, enzovoort. En zichzelf dus, dood is gewoon afwezigheid van leven. En dat ook constant over zichzelf uitroepen. Daar moet je mee breken. Jezus Christus heeft je ten leven gewekt. Dus wat je moet doen in 2019 is alleen leven over jezelf en over de ander uitspreken. Ik heb je toen de vraag gesteld, waar denk je wat God mee bezig is in deze tijd? Denk je dat God op de troon zit en nou naar de aarde kijkt en wacht van, nou, ik ben benieuwd hoor, wanneer is het nou eens een keer tot dag? Nee, God is constant bezig om tot leven te wekken. Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk. Denk maar aan de gelijkenis over de verloren zoon. Voordat je kunt zeggen van vader, heeft hij de arm al om je heen. Geweldig, geweldig dat je weer thuis bent. Fantastisch. En er gaat feest gevierd worden, toch? En het gemeste kalf wordt maar ik heb er zo spijt van. Ik heb zo'n verkeerde keuze gemaakt. Dat lossen we wel op, joh. Nou, als je zo met de ander omgaat, zo met je broeder en zuster omgaat, zo met je buren omgaat, familie, weet ik veel wat in 2019. Moet je eens kijken wat er levendig gewekt wordt. En niet eerst van, maar wij hebben eerst ons een hartig woordje te spreken, vriend. Want jij hebt heel de verkeerde keuze gemaakt in je leven. Toch? Het verschil tussen werkelijkheid en tussen waarheid. Door geloof, dat zal ons sterken in de strijd. En dat zal ons doen overwinnen in eigen leven. En we mogen indien gewenst, elkaar daarbij ondersteunen in die strijd. Zodat wij in staat zijn de onderlinge liefde in stand te houden. De gastvrijheid in ere te houden. En met de gasten engelen te ontvangen. Broeder van de Brink die zegt dan als je die verklaring naleest. Ieder mens heeft een eigen engel. Ja. Dus Jacob, als jij vanmiddag vanmiddag bij mij thuis zou komen, dan komt Jacob en jouw engel komt. En dat zou ik dan ervaren, dat zou ik dan meemaken. Nou, geweldig. Fantastisch. Andersom ervaar je het ook altijd. Als iemand een boze engel heeft, ervaar je dat ook direct in de sfeer. Hè? Stel je voor dat iemand geknecht wordt door een boze engel van depressiviteit. En je nodigt hem 's middags uit bij je op de thee. Nou, dan word je daar niet vrolijk van. He, dan is de eerste vraag, hoe gaat het? Nou, het moet maar blabla. De sfeer die je verspreidt. Zo legt Broeder van der Brink dat uit. Sommigen, voor wat dat waard is. Google maar, lees maar, studeer thuis maar. Maar er zijn wel degelijk mensen die engelen hebben ontvangen. Genesis 18 bijvoorbeeld. Abraham en Sarai zijn onderweg naar het beloofde land. En dan komen ze in de buurt van Sodom en Gomorra. En dan zit hij tussen de middag, hartstikke warm daar, zit hij onder een paar eiken. En dan ziet hij op een afstandje drie mannen staan. En moet je goed nagaan, Abraham is dan al 99. En dan zou je denken, nou dat is toch wel de leeftijd waarop je zegt van nou, ik blijf eens even zitten. Want oud en wijs. Nee, hij vliegt overeind naar die drie mannen toe. En het eerste wat hij doet is, kom alsjeblieft bij mij in de tent. En ze krijgen eten en ze krijgen drinken. Abraham die brengt in Genesis 10, Hebreeën 13 al in de praktijk. En omdat hij zo gastvrij is, haalt hij engelen in huis. Nou, verderop, je komt er nog in een heel aantal situaties tegen. Gastvrij vliegt hij overend als hij drie mannen ziet. Nou ja, Hebreeën 13 vers 2 en Genesis 18, vergelijk het maar met elkaar. Maar fantastisch. Wees in elk geval gastvrij in 2019, want je weet niet wat je naar binnen haalt. Misschien wel engelen. Maar daar heb je geloof voor nodig. Ons geloof stelt ons in staat om ons te bekommeren om de gevangenen, alsof we zelf gevangen zaten. Ons geloof stelt ons in staat om ons te bekommeren om de mishandelden, omdat we eenzelfde lichaam hebben. Ons geloof stelt ons in staat om het huwelijk in ere te houden en conform de belofte aan God en zijn gemeente met onze partner te handelen. Ons geloof stelt ons in staat om te leven met wat we hebben. Geldzucht is ons vreemd. Nooit zal Jezus Christus ons afvallen. Nooit zal Jezus Christus ons verlaten. Ons geloof stelt ons in staat om te zeggen: de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen aandoen? Jan, zou je alsjeblieft het filmpje even willen starten?
Expect to read? Maybe something like thou shalt not, or do not, or you shouldeth noteth evereth. You're more likely to find yourself in the middle of a story or a poem or a letter. It's not just a book of rules, it's a message from God. You know, by looking around at the world we live in, we can capture a glimpse of what God is like, that he cares about the smallest detail and has power and beauty beyond our imagination. This is why science is so important. It unpacks the creativity of God.
Einstein wrote this: a legitimate conflict between science and religion cannot exist. Religion without science is blind, and science without religion is lame. But our curiosity about God can't be satisfied by the scientific method alone. We want to know more. Through the Bible, we see the personality and the character of God in great detail.
Shortly after Jesus rose from the grave, he was walking with two of his friends along a road to a city called Emmaus. He started teaching them about the Bible. He took them all through the Old Testament and explained how it was all about himself.
This is amazing. The entire Bible is like one big arrow pointing to Jesus. Because this is the number one thing God wants to show us: himself.
In the book of Psalms, David says that the Word of God, which is another name for the Bible, is a lamp to his feet. I love this picture. We've all tried to walk when it's dark and tripped on something.
Oh yeah.
You know, the Bible is like a big flashlight guiding us through life. It talks about things we deal with every day. Friends, money, work, sex, pain, joy, just to name a few. It's a guide. It shows us how to live.
There's been so many times when I haven't known what to do, but I found direction in the pages of God's Word.
So imagine somebody buys you a brand new sports car. It pulls up at your house, you run out your front door, open the door, reach over the seat, open the glove compartment, and there it is. Bright, shiny, glossy owner's manual.
You're so excited about the manual, you bring it inside, and you start reading it every night before you go to sleep. And then you get a highlighter, and you start underlining bits and highlighting parts that you like the most. And then you think, I gotta memorize some of this. So you take bits of it, and you put it on your mirror, and you start looking at it while you brush your teeth in the morning.
Now, at this point in time, some of your friends are getting a little bit concerned about you, because they haven't seen you actually drive the car.
But you're too excited about it. You get a guitar, take the manual, and you start writing songs to it. And then you think, there's got to be a couple other people who love the manual as
much
as I do.
Maybe two or three of us out there.
You look for like a club to join.
Yeah. And at this point in time, you're thinking, I should probably also learn German, because then I can read the manual in its original language, the way it was intended to be read.
Good call. Now, if you did all that, but you never got into the driver's seat and drove, you'd obviously have missed the point. The purpose of the manual is to help you drive the car the way it was designed to drive.
And in the same way, you can read the entire Bible, but still miss the main point. The point of the Bible is to have a relationship with God. It's so important to read it and study it, but we can't miss the main thing: discovering Jesus in its pages. It's about knowing God through his Word.
Dat is wat Hebreeën is, het meest duidelijke antwoord op God in de persoon van Jezus Christus. Heer, dank u wel dat wij vanmorgen zo'n ogenblik mochten stilstaan bij uw openbaring. Jezus, en u heeft de Vader geopenbaard. U heeft laten zien wie God is en wat God bedoelt. Wat zijn wij geweldig dankbaar dat wij door uw offer vanuit genade mogen leven en die almachtige schepper van hemel en aarde onze Vader mogen noemen. Heer, ik bid dat dat besef hoe langer hoe meer ons fundament is. Heer, ons fundament wordt het zeker weten is. Heer, ik bid dat wat we vanmorgen met elkaar hebben doorgenomen, het fundament is onder ons leven. Dat u onveranderd bent en blijft. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheden bent en blijft u dezelfde. En dat wij niets te vrezen hebben, omdat uw hand over ons is. Dat geen mens ons iets kan aandoen, omdat wij met Christus geborgen zijn in God. Dank, Heer, dat dat het fundament onder ons leven is. En Heer, in navolging van de Hebreërs, wij mogen beseffen dat we met u mogen leven in uw koninkrijk. Dank, Heer, dat wij elkaar in het proces van herstel, genezing, verlossing en bevrijding verder mogen intrekken in uw koninkrijk. Dat werkelijkheid en waarheid, Heer, in ons leven, hoe langer hoe meer de waarheid van Jezus Christus wordt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heer, dat wij hoe langer hoe meer mogen leven vanuit uw koninkrijk. De visie op ons leven en op onze toekomst bepaald wordt door wat u door Heilige Geest duidelijk maakt. Heer, waar ik vanmorgen mee begonnen ben, dat wij hoe langer hoe meer mogen verstaan wat u met uw lichaam bedoelt. En dat u ons wilt gebruiken om uzelf te openbaren aan de wereld om ons heen en ook aan ons. Heer, in dat proces bid ik u zegen. Dank u wel, Heer, dat u bij dit proces betrokken bent, dat u de leiding aangeeft en dat wij het slechts hoeven te geloven. Maar ik bid dat we dat in alle vrijmoedigheid ook en in ruime mate zullen doen. In Jezus' naam. Amen. Lied 22 gaan we zingen.
Het volgende lied sluit daar heel mooi op aan. 175.
De God van de vrede.
Beste mensen, we gaan deze nieuwe week in met geloof en vertrouwen. Een prachtig lied daarbij is 234. Ik ga met elkaar zingen. Zullen we nog bij gaan staan? Dat je de goedheid en de vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Willem, hartstikke bedankt voor het woord van vanmorgen. En heel gaaf om daar in onze liederen ook... ja, een amen op te geven. Dat te belijden van, dat geloof ik en daar ga ik voor. Heel fijn om op die manier ook dit samen zijn af te sluiten. En met koor 134 naar huis te gaan. Daarna nog even wat mededelingen. Koor 134, leven mag ik hier met u van dag tot dag. En genieten van de rijkdom die u bracht. U nodigt mij in liefde dichterbij, zodat al het uwe voortaan mijn deel zal zijn. Ik ervaar al uw zegen, en ik bid op de regen, die alles zal maken tot één. En dan zal ik bemerken hoe uw geest wil werken. Uw leven... als stroom door me heen. Oké. En volgens mij was dit een van de thema's die door de prediking van vanmorgen heen klonk. Als stroom door mij heen. Hoe uw geest wil werken. Uw leven als stroom door mij heen. Volgende week spreekt Toon van der Hoorn hier. En Frieda en ik zullen dan in Alphen zijn, omdat ik daar dan een spreekbeurt heb. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog maandag, dinsdag en woensdag. Maandagavond start de Alpha-cursus. 7:15. Heel fijn als jullie daar ook voor willen bidden. Dinsdag de open ochtend om 10:00. En woensdag de 9e weer de Bijbelkring. 'S avonds om 8:00. Beste mensen, het gaat jullie hartstikke goed. See you. Doeg.